Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Apple.
Ah ja, dat is niet echt verrassing natuurlijk dan.
Nee.
Van gamen word je doof. Wat?
Wat?
Hallo. Oh, oh, oh.
Had ik er ook boven kunnen zetten, Donnie. Ja. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag om tafel met Friso Weijers.
Hallo.
Jurriaan Nieuwbachs.
Eén goedemiddag.
En Donovan Kersenberg.
Hey.
En ja, als we de heren Friso en Donovan aan tafel hebben, dan kunnen we maar over één ding hebben. Is er, bedoel, het is de week na CES. Niemand is zo gek toch om een belangrijke telefoon aan te kondigen deze week?
Nee.
Dat zou nooit gebeuren, hè?
Precies. Nooit en te nimmer.
Ik heb wel gehoord over een telefoonbedrijf, volgens mij Sam... Ja. Zoom of zoiets?
Ja, zeg maar ook wel wat.
Ergens vaag. Ja. In de sterren stond er zoiets. Ja. Drie sterren bij elkaar.
Samsung klinkt als een soort van Mortal Kombat character.
Samsung wins.
Anyway, gisteravond, als je dit direct op de dag luistert dat deze podcast uitkomt, was het Samsung Unpacked, waar zij de nieuwe Galaxy S24 telefoons hebben laten zien. En het is misschien wel, ja, weet je... Het voelt een beetje als een belangrijk moment voor Samsung. Maar daar gaan we het allemaal straks over hebben. Want we beginnen waar we altijd beginnen. Dat is namelijk de puntpost. En Jur, we hadden het over moderatie in sociale media vorige week. Daar kwam bijna geen reactie op. Echt bijna niks. Ik heb even een paar lijnen van reacties eruit gehaald die ik... Sommige kwam ik echt in meerdere varianten tegen, maar JKP zei bijvoorbeeld... Het daadwerkelijke probleem met de moderatie op sociale media platformen is dat het ingegeven is door politieke voorkeur van de eigenaars en beheerders. Dus wat je bij Twitter ziet gebeuren, of X, gebeurt even goed bij onder meer Threads en Mastodon. Alleen worden dan in plaats van de rechtse, de zogenaamde linkse buitensporigheden onvoldoende aangepakt. Vind jij dat ook?
Wat zijn deze linkse buitensporigheden dan?
Ik heb geen idee. Ik snap niet precies, zeg maar, ik zag deze reactie vaker terugkomen.
Als we als rechtse buitensporigheden neerzetten, keihard racisme en discriminatie, wat zet links daar dan tegenover? Ben ik heel benieuwd naar. En daar nu denk je, ja, maar dat zeg je omdat je zelf links bent. Is zo, ik ben eerder links dan dat ik rechts ben. Maar ik vind, weet ik veel, heel veel dingen over klimaat of rechten voor transgenders of wat dan ook. En daar en dat dan, zijn dat dan de buitensporigheden? Ik weet oprecht niet wat hij bedoelt met linkse buitensporigheden.
Ja, ik denk eigenlijk dat, maar dit is invulling hoor, dat hij bedoelt dat, sowieso kan je bij Mastodon, kan je, als ik het wel heb, je eigen moderatieregels bepalen. Dus je kan ook zeggen, ik modereer helemaal niks. Je kan ook zeggen, ik modereer alles waar ik het niet mee eens ben. Of alles wat ertussenin zit, je kan van alles doen. Je hebt eigen controle over je eigen server. Maar voor mij is een beetje het idee aan de rechterkant van het politieke spectrum, een beetje overgewaaid uit de VS, denk ik, dat absolute vrijheid van meningsuiting, zoals Elon Musk dat voorstaat en nu bij X een beetje probeert door te voeren, dat niks censureert. Terwijl als je...
Als je dat wel doet...
Als je tegen racisme bent, dan ben je links. Nee, maar als je dus wel censureert verder dan de wetgeving je verplicht... Dan ben je volgens die mensen links bezig. Dus als je dit uit een rechtse bril bekijkt, dan is dat links.
Ja, okay.
Maar het is zoals zeg maar sociale media over het algemeen modereren. Namelijk, iedereen wil zich een beetje veilig kunnen voelen op zo'n platform. Daarom modereren we dingen.
Ja, dus als je dan het rechts en links, zoals dat dan hier wordt aangevoerd, tegenover elkaar zet, dan is de een laat te veel vrij. En een van de dingen die daar dan bij komt kijken is racisme. De ander censureert, hard gezegd, even te veel. En daardoor heb je dan dus ook geen racisme. Maar misschien ook wel heel veel dingen niet die gewoon oké waren.
Ja, precies. Ja, het idee is dat je het kind met het badwater weggooit. Ja. Dus dat je... dat er gewoon de uitwassen, die wil je weghalen. Ja. En door die weg te halen, neem je meer weg, waardoor een deel van de politieke discussie op die platforms niet kan worden gevoerd. Dat is het idee volgens mij.
Ja, nou, hij schrijft wel de zogenaamde linkse buitensporigheden onvoldoende worden aangepakt. Dus, maar dat strookt dan niet met deze, want dat is juist te veel wordt aangepakt. En dat zou het dan links maken in dit spectrum. Ja ik weet niet of rechts en links sowieso, want ik schrijf net tussen neus en lippen door racisme toe aan rechts. En dat komt natuurlijk omdat we rechtsextremisme daar vaak mee verbinden. Iemand die knijt links, dat kan natuurlijk nog steeds wel gewoon racistisch zijn ook. Dus dat,
precies.
Maar Ik weet het, ik wil ook zeggen, ik vind rechts en links hier lastig op toepassen. Maar ik zie inderdaad wel wat hier gezegd wordt, dat dat inderdaad een tegenstelling is tussen die twee. Ja, ik weet niet. Ik weet in ieder geval wel dat het niet moet zoals bij Twitter gaat momenteel.
Ik begrijp sowieso niet dat mensen überhaupt politieke discussies voeren op een platform als Twitter.
Maar... Ja, maar dit gaat niet over een politiek. Dit gaat gewoon over hoe zo'n platform zichzelf gedraagt. En dat daar hoort dan een bepaalde politieke... Of niet eens, zeg. We plakken er nu dan rechts en links op, maar eigenlijk slaat dat nergens op.
Precies. Het gaat erom dus dat je aan de hand van de moderatieregels, probeert af te lezen welke politieke signatuur een platform heeft.
Ja.
Dat is volgens mij het idee.
Ze hadden toch ook gewoon veel te weinig moderators, dus.
Ja.
Dus misschien ook de politieke voorkeur van die ene Nederlandse moderator.
Ik wou net zeggen, toch? Die, ja. Die ene hele Nederlandse moderator die er zit, ja.
Ja, dat is een interessante positie inderdaad, want niemand kan checken wat diegene doet. Primus IP, die vraagt zich af. Waarom zitten jullie als tweakers nog op Twitter? Want jullie zijn er duidelijk kritisch over. Maar ondertussen zijn jullie er wel actief. En dat bedoelt hij niet de privé-accounts, maar echt zeg maar het tweakers-account zelf op Twitter. Jur, jij hebt daar over gebabbeld, volgens mij met onze hoofdredacteur, vandaag afwezig, Wout.
Ja.
Wat is daar onze lijn in?
Ja, kijk, het is niet zo dat wij links of rechts om zeggen, heb je weer links rechts. Dat wij links of rechts zeggen van wij willen per se een X-account, we willen per se niet. Kijk, de simpele uitleg is, we doen er eigenlijk al heel weinig mee. Er staat een geautomatiseerde feed op Twitter. Die wordt door mensen gevolgd en op die manier krijgen de mensen zeg maar onze headlines binnen. Hetzelfde zou je kunnen doen met een eigen RSS feed natuurlijk. Dat is wat wij doen met ons X-account, dus X/Twitter. Dus ja, het is niet. Ik bedoel, als je kijkt naar Instagram of Facebook, daar plaatsen we heel veel op maat gemaakte content. En Jasper is dagelijks bezig om daar allerlei updates te plaatsen over de video's die we maken, de reviews die we plaatsen, et cetera. Nou, dat doen we op X sowieso al niet. Dat is eigenlijk een beetje waar we staan. En Wout zegt daarbij ook van, je kunt X natuurlijk zelf redelijk cureren in wat je wel en niet wil zien. En dat wordt wel steeds meer werk. Want ja, het is in mijn timeline komen steeds meer dingen die ik niet wil zien. Maar inderdaad, je kunt, als je gewoon blijft blokkeren, blijft negeren, dan hou je op een gegeven moment wel iets werkbaars over. Mm-hmm. Dus dat maakt het voor ons niet ineens een nijpende situatie om dan maar ons Twitter-account, zeker zolang mensen gebruik maken van die feed en daar hun weg naar tweakers vinden, dan is het natuurlijk voor die mensen ook niet fijn als ze dat zomaar ineens op de een of andere dag uitzetten. Dus dat is een beetje de tweakerslijn, om het zo even te zeggen. Dieper dan dat hebben we het er met de redactie ook niet over gehad. We hebben met de hele redactie hebben we TikTok wel eens besproken. En dat vinden we ook een heel ander ding. Hè? Want bij TikTok weten we gewoon de rol die de Chinese overheid daarbij speelt. De bedenkingen die er zijn bij de overheden in Europa, waar TikTok al bij heel veel overheden gewoon verboden is voor hun werknemers. Vind ik een andere situatie dan een platform dat afglijdt naar de afvoerpotjes omdat het te weinig gemodereerd wordt. En dat is, vind ik, net een andere situatie persoonlijk. En maar goed, het grote verschil is, TikTok hebben we het wel over gehad, Twitter niet. Misschien moeten we het een keer doen. Misschien moeten we op de redactievergadering een keer opperen van, nou, we zijn er mensen die er iets tegen hebben dat wij als platform op Twitter actief zijn. Maar dat is sowieso niet gebeurd nog. Dus.
Ja, ik kan je vertellen dat ik in elk geval Twitter precies zo gebruik als hoe jij dat net uitlegde. En daarbij heb ik precies nul mensen geblokkeerd. Nice. Ik volg de mensen en de bedrijven die ik leuk vind en die ik interessant vind. En je
gebruikt dan alleen de feed waarin je dingen zit die je volgt. Want je hebt ook die aparte feed voor jou. En dan gaat een algoritme een beetje dingen erbij zoeken.
Oh, dat doe ik. Daar kijk ik niet naar. Inderdaad alleen maar naar wat ik volg. Want als ik inderdaad die andere feed, de voor jou feed, volg. Ja, daar zit zoveel rommel in daar.
En als ik meer vanuit mezelf spreek. Want ik heb toevallig, volgens mij heb ik op deze reactie ook zelf een reactie geplaatst in de comments. Dan gaf ik ook aan. Als ik puur naar mezelf kijk, vind ik het ook wel moeilijk. Want ik heb wel de mening, wat ik zei. Hè, ik vind eigenlijk dat, gegeven de content die daar nu op staat en waar niets aan gedaan wordt, vind ik eigenlijk dat Twitter, de content van Twitter, niet voldoet aan wat wij in Nederland normaal vinden, aan wat volgens mij de wet toestaat. Dus ik vind eigenlijk Twitter zou verboden moeten zijn. Maar ik heb wel een account. En dat is hypocriet. Maar wat ik zeg, ik vind het heel lastig om laat ik het anders zeggen. Ik haal daar iets uit wat ik gewoon niet heel makkelijk op een andere plek kan vinden. We hebben het vaker gehad over de complete wat komt er dan na X? Nou, dat is heel gefragmenteerd met Blue Sky, met Mastodon, noem het allemaal maar op. Dus ik heb daar gewoon geen vervanger voor. Dus de newsfeed die ik binnenkrijg via X kan ik niet heel makkelijk ergens veranderen. Dus voor mij is het echt steeds meer read-only. Ik heb toevallig afgelopen weekend volgens mij weer eens een keer wat geplaatst. En dat was voor het eerst in tijden dat ik zelf weer een keer wat op dat platform zette.
Ik zag een like van jou langskomen op een van mijn tweets.
Ja, nee, dat wel. Ik lees veel en ik like wel, maar voor de rest is mijn de manier waarop ik het gebruik heel anders geworden met de verharding van dat platform als algemeen. Ik vind het niet meer het leuke, gezellige Twitter dat het ooit was. Voor mij is het nu echt gewoon puur een manier om informatie tot me te nemen op een voor mij makkelijke manier. Ja. En dat is dus de reden dat ik toch wel een account heb op een platform waarvan ik eigenlijk in het bredere geheel zeg van ja, dit is niet oké.
Ja, het grappige is dus dat ik daarin bijna het tegenovergestelde heb. Want voor mij is Twitter nog steeds wel dat leuke, gezellige platform. Maar dat komt dus inderdaad omdat ik alleen maar met mensen praat in mijn bubbel. En al die... Ja, het is bijna een soort van echo chamber. En dan niet eens over gevoelige onderwerpen. Hè. Het gaat over games, het gaat over tech. En als je gewoon die mensen volgt en met die mensen gezellig praat en twittert. En daar dan ook nog eens wat nieuwsmedia volgt. En daar en hun tweets gebruikt als feed. Nou, dan kan Twitter nog steeds een hele leuke, gezellige plek zijn.
Ja.
Ik heb nergens last van.
En kort en goed, het is gewoon een RSS-feed voor ons. Het is gewoon, je leest onze nieuwsberichten en reviews daar. Dat gaat volledig automatisch. We doen er helemaal niks aan. Dus voor ons ook geen moeite. Nee. En dat steken we er ook verder niet in. Als het stuk gaat, weet ik niet eens of we het zouden repareren. Maar voor de mensen die X nog gebruiken als manier om nieuws tot zich te nemen. Dat kan dus nog gewoon. Bouke Timmermond had nog als toevoeging dat als je geen moderatie toepast... dat je dan de extreme een stem geeft en daardoor de gematigde stemmen een beetje wegfiltert. Ik parafraseer, want dat is een vrij lange reactie, heel genuanceerd. Maar ik vond dit wel een goed punt. En eigenlijk ook al waar we het over hadden in de links-rechts discussie. Dit is gewoon wat het is. Dit is echt wat er gebeurt. Op het moment dat als je ergens op een platform steeds meer extreme reacties krijgt, dan voel je daar niet meer thuis. Gaat er niet meer posten, valt je stem weg. En zo haal je alleen de extreme over, terwijl het idee is volledige vrijheid. Kan iedereen praten, maar dat doet dus niet iedereen.
Mag ik die laatste zin voorlezen? Dat is te mooi.
Tuurlijk.
De gemiddelde gebruiker gaat dus over dat uiteindelijk als je niet modereert, de gematigde stemmen weggaan en de extreme overblijven. Hij schrijft... Maar de gemiddelde gebruiker wil gewoon leuke kattenplaatjes zien. Geen memes over hoe een Joods kabal kinderbloed drinkt en via vaccinaties een plan voor omvolking heeft bekokstoofd.
Ik vond dat ook een schitterende zin.
Zo.
Ja.
Ja.
Mic drop. Heel netjes, Bouke.
Geef mij kattenplaatjes.
Ik wou zeggen, meer kattenplaatjes en minder kinderbloed drinken. Dat lijkt me sowieso een goed idee.
Dat is een goed idee voor de wereld, wel. Zeker.
Katfilmpjes mogen ook trouwens. Ja.
Het video wordt ooit nog eens heel groot.
Ja, dat video wordt wel wat. Dan nog terugkomen op, dat is gewoon de grootste blunder uit mijn podcastcarrière, Jurre. Ik kan niet anders zeggen.
Ja, je miste hem net.
Ja, want je had een leuke grap gemaakt over 42 in de calculator. En dat was op 42 minuut 36.
Ja, je zegt het. We hadden het ervoor voor de aflevering vandaag even over. Eigenlijk had je gewoon de spraak van mensen met ongeveer 0,02% kunnen vertragen de hele podcast lang. Precies. En dan had je misschien precies... Nu gaat iemand dit voor me narekenen en concluderen dat ik dit nu net verzonnen heb. Dat klopt.
Zoiets.
Maar inderdaad, dan een heel klein beetje vertragen dat je het net niet hoort. En dan haal je 6 seconden over. Of je propt er ergens een stilte in. Dat kan natuurlijk ook.
Ja. Inderdaad.
Had het 42 kunnen zijn.
Had het kunnen zijn. En dan had waarschijnlijk niemand het gezien behalve deze...
Deze calculator Tinus, zonder AI.
Tinus Timmerman 24-24.
Ja, dan had weer het... Mooi 24-24. Ja. Maar dan had de gemiste kans geweest dat ik het vorige week had gedaan. Niet deze week, want deze episode heet letterlijk S24.
Dat is wel waar.
Dan heb je nog meer.
Juist.
Nog meer tweeën en vieren.
Ja.
Stel ik wel voor dat we op de 24e minuut daar ook over beginnen trouwens. Dus,
ik zit er ook niet bij te houden.
Hoe ver zijn we nu? Dan moeten we misschien nog een tijdje vol praten.
Ik ga dat expres niet noemen en niet bijhouden als je het niet erg vindt. We gaan er 24 minuten lang over praten, dat kan ook. Want we gaan naar Wie heeft het laatst? Onze traditionele vraag waarmee we bepalen in welke volgorde we de highlights doen.
Ja, die wil het supergoed voorbereiden.
Want deze keer is het Wie heeft het laatst als eerste een smartphone gekocht? Dus wie ging als laatste over van...
Voor het eerst een smartphone gekocht, niet als eerst.
Ja, dus het gaat om het moment dat je je eerste smartphone koopt.
Ja.
Friso.
Ja, dat is een goede vraag in welk jaar dat was. Ik denk dat in 2000...
Noem de telefoon en misschien weten wij het jaar erbij.
Nou, nee, want het was een HTC Touch HD. Ik zei het nog net, Blackstone, de codenaam.
2008?
Ja, hij komt er tussendag, maar ik heb hem op vraag en aanbod gekocht destijds. Ah. Want hij was al tweedehands, want ik had geen geld voor een iPhone. Maar ik wilde wel een telefoon met een smartphone, dus met een wat groter scherm. En de HTC Touch HD was volgens mij toen een beetje de iPhone-killer van HTC, werd hij in eerste instantie genoemd. Daarna kwam natuurlijk de HD2, die misschien nog wel bekender is geworden. Ja. Maar toen op vraag en aanbod.
Handen wordt gedragen door veel mensen.
Ja.
Ja, nou ja, misschien kunnen we hem nog eens een keer... Ik zit uit te kijken op een hele serie dozen. We gaan een mooi museumpje bouwen hier op de nieuwe locatie. Dus ja, misschien kunnen we hem ooit nog eens een keer voor het museum regelen.
Ik heb hem gedoneerd, volgens mij.
Oh, echt? Kijk eens. Ja. Oh, fantastisch.
Ik had hem in mijn collectie. Ik denk, ja, die moet bij Tweaker staan, want dat is zo'n legendarische telefoon.
Ja, zeker.
Maar ja, zullen we het houden op 2009, 2010?
Nou, nee, ik denk in 2009 dat ik hem tweedehands heb gekocht. Toen, okay. Het was in ieder geval niet, hij was niet nieuw.
Ja, check. Jur?
Definieer smartphone.
Een telefoon die meer kan dan alleen bellen en sms'en, namelijk apps installeren, agenda's bijhouden en mail ontvangen.
En een telefoon met iMode, kon die dat?
Ja, dat weet ik niet.
Volgens mij zo, zat er wel een agenda functie in, maar...
Volgens mij kon een iMode dat wel.
Spreek je dat uit als NEC of NEC? Daar ben ik al heel voorzichtig mee.
NEC is het.
NEC 223i had ik volgens mij. En die nam ik toen ik ging studeren, dus dat is... Dat moet ergens eind jaren 90 zijn geweest.
Wauw.
Ja.
Dus dat, ja. Nee, want had ik die toen alleen al die nek? Nee, later.
Ik wou net zeggen, toen was dat er nog helemaal niet.
Nee, 2003 ging ik studeren. Ik zat eventjes, ik was één school te vroeg. 2003 ging ik studeren. Dus nee, dat moet dan, het zal 4, 5 zijn geweest daar in die tijden, die jaren.
Oké.
Okay. Maar dan kwalificeer je iets als een smartphone dat er niet uitziet als de huidige. Als we zeg maar de iPhone zien als... De eerste smart, was dat de eerste?
Nee, was de Nokia Communicator. Nee, dat was dat ding van IBM, de Simon. Okay. 1994.
Dus ja, PDA's konden ineens bellen en toen hadden we smartphones. Ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Precies. Okay. Precies. Nee, kijk, als we dat, want die konden wel echt meer dan mijn iMode telefoontje. En dan de eerste telefoon die in die categorie valt, zal de... Ik heb nog een Sony Ericsson gehad tussendoor, maar volgens mij denk ik dan aan de HTC... Kwam eerst de Sensation of eerst de Desire?
Desire.
Nou, dan zal het Desire zijn geweest voor mij.
Okay.
Maar dan mag je jullie bepalen of die NEC meetelt of dat het de HTC is.
We tellen hem lekker mee. Donovan?
Ja, 1984.
Nee. 7 oktober 2003.
Wauw.
Ja, op de dag af.
Ik weet het nog heel goed. Ja.
Vertel.
Het was de Nokia Engage.
Oh ja.
Ja, dat was er eentje waar ik echt... Het komt niet heel vaak voor dat ik op dag 1 naar de winkel ren voor een apparaat of een console. Maar dat was er eentje die ik echt day one wilde hebben.
En wat ben je erachter, was je er achteraf ook heel tevreden mee? Want de Engage viel mij destijds best wel tegen.
Oh nee, ik was er heel tevreden mee. Zeker, ja. De eerste verzameling games die uitkwam, toen had ik nog wel zoiets van... ik weet het nog niet helemaal. Maar toen ik erachter kwam, want dat ding werd niet echt neergezet als een smartphone... maar meer als een Game Boy waarmee je kon bellen. Maar toen ik erachter kwam wat voor... smartphone functies je allemaal had met het ding. Nou, toen was ik er zo blij mee. Ik heb er echt van alles mee gedaan. Echt uitgewoond heb ik hem.
Voor mij was het meer inderdaad echt een soort van game dingetje. Waar je dan toevallig ook mee kon bellen. Ik heb hem volgens mij toen destijds geleend. Een tijdje. Nou, ik vond het echt... Ik heb de dingen meer in een laag gelegen dan dat ik er iets mee gedaan heb, volgens mij.
Nou ja, nee, ik heb hem echt elke dag intensief gebruikt. Totdat hij... totdat hij gewoon echt niet meer kon. Er kwamen geen games meer voor uit. En al die apps die hadden op een gegeven moment zoiets van... Je moet minstens Symbian versie zoveel hebben. En de Engage werd niet meer geüpdate. Dus toen was het klaar.
Mm. Wauw. Voor mij is het 2006.
Oeh.
Mm. Toen had ik ook een Nokia. Dat was een N80, ook met Symbian. En dat vond ik een geweldig mooie telefoon. En nog redelijk betaalbaar. Dat was vlak voor de N95 uitkwam. Hij kon ook... Ietsjes minder dan dat ding. Maar het was wel een heel mooie telefoon. En ik had namelijk daarvoor een Sony Ericsson Walkman telefoon.
Oh ja.
Dat was mijn laatste niet-smart smartphone. Wat me daaraan irriteerde is dat ik niet meerdere dingen tegelijk kon doen. En toen dacht ik, ja, een smartphone is dan wel echt de oplossing. En net als Jur was ik gaan studeren in die tijd. Of misschien was ik al net klaar, zoiets. Anyway, ik had er echt wel behoefte aan om onderweg iets meer te kunnen doen dan alleen bellen en sms'en. En dat kon dat ding. En daar was ik echt super blij mee. Ook al was apps installeren en internetten via zo'n Symbian telefoon was echt gedoe. Elke keer als de browser opstart, dan vraagt hij... Ja, je hebt een mobiele verbinding. Maar weet je zeker dat je via de mobiele verbinding wil internetten? Of heb je ergens wifi? Weet je wel, die dialoogvensters die er tussendoor kwamen. Het was echt... Oh, het was zo'n gedoe om dat ding te gebruiken.
Er zijn nog steeds apps die dat doen, hè? Ja. Ja. Zeggen, je zit op een mobiele verbinding, dan gaat je data kosten.
Precies, maar ja. Zeker in die tijd, data was zo belachelijk duur. Dus ergens snap ik het wel, dat ze allemaal zeiden, weet je zeker dat? Maar ja.
Ja. Ja, maar dat was echt, ja goed. Maar ik vond het wel tof dat ik zoveel mogelijkheden had. Ik heb een navigatie opgezet en zo. En allemaal dat soort dingen die je met een smartphone doet. Een chat-app, dat zou nog steeds bijzonder zijn, want we hebben het daar nog steeds over. Een chat-app die meerdere diensten combineert, stond daarop.
Juist, was het Trillion?
Volgens mij was het Trillion, ja.
Ja, 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 ja. Ook nog gebruikt.
Ja, dat was echt fantastisch.
Op mijn Engage. Dus
even denken, wie is het aan het laatste overgestapt op een smartphone? Dat is dan Friso, dus daar beginnen we.
Nou.
Wat is je highlight?
Ja, ik heb het een klein beetje letterlijk genomen wel deze keer. mijn highlight, die is 1019,41 candela, zie ik hier staan.
Wauw.
Op een 2% vakje en op een volledig scherm 240. Ja, moet ik misschien even uitleggen, maar ik heb van de week dus een heel artikel geschreven over een overzicht van alle OLED-monitors die op de CS zijn aangekondigd. Ja, dat is een heel rijtje, allemaal
waren
nieuwe.
Er veel, hè?
Ja, zeker. En ook gewoon echt nieuwe keuze natuurlijk die je voorheen niet had. Dus 32 inch 4K, nieuwe ultra-wides, nieuwe 27 inch WQHD met 480 hertz, nou, dat duurt er nog eventjes. Mm-hmm. Maar ja, toen kreeg ik een telefoontje van Asus en die zeiden, hey, we hebben er al één. Dus die is zo net persoonlijk bij ons bezorgd door de man van Asus. En ik heb ook meteen even een meting gedaan van de helderheid. Want dat is zijn twee soorten panelen voor wie het artikel niet heeft gelezen. Dus de QD OLED schermen, die zijn van Samsung. En de WOLED schermen, dus WOLED van LG. Mm-hmm. Die Asus die we nu hebben staan, dat is een ultrawide, een 34 inch met een WOLED-paneel. Je had al QD-OLED, ultrawide, dus die WOLEDs komen er nu bij.
WOLED, voor de duidelijkheid, staat ervoor dat LG een witte subpixel toevoegt voor meer helderheid.
Ja.
Ik weet heel dat je dat zegt, moet ik aan Age of Empires denken. Ik hoorde heel dat WOLOLOLED. WOLOLOLED. Sorry, ga verder.
Juist. Maar ja, ondanks die witte subpixels, dat was echt wel een nadeel bij die eerste generatie WOLED-panelen. Want je had er vorig jaar dus ook al een paar. Dat die helderheid gewoon echt niet overhield. Dat die zelfs, we meten altijd op een vaste helderheid van 150 candela. Mm-hmm. Dat die, nou ja, dat haalt ze dan echt met hangen en wurgen op een volledig wit scherm. Dus dat was echt wel problematisch, zou je zelfs kunnen zeggen, als jij in een redelijk heldere ruimte zit. En daar hebben ze dus nu bij de nieuwe generatie aan gewerkt, zei LG al. En dat blijkt dus ook uit deze test, dat die gewoon echt qua helderheid een stuk beter in de buurt komt bij wat de QD-OLED-panelen vorig jaar ook al konden. Ik bedoel, het is niet, je moet er geen LCD-helderheidskanon taferelen van verwachten. Maar dus wel gewoon 1000 candela op een klein wit vakje. Natuurlijk voor de HDR-highlights belangrijk. En op een volledig wit scherm ook zodanig helder dat het gewoon bruikbaar is, zolang je niet het in een heldere ruimte of in een heel heel verlicht kantoor wil gebruiken. Maar natuurlijk in een game room is het denk ik prima op zijn plaats.
Ja, wat is, want je zei 240 toch bij een volledig wit scherm?
Ja, dat is wel een HDR. Ik had nu ook net eventjes een SDR gemeten. Daar komt hij wel iets lager op, 200. Dus ja, het is, ik bedoel, het houdt niet echt
dat
over.
Dat is in een kantoor echt al lastig, of
ja,
niet?
Ja, inderdaad. In een kantoor, ik bedoel, maar het zijn ook, dit is absoluut geen kantoorscherm. Dat zie je ook al meteen als je hem voor je ziet. Want die nieuwe WOLED ultrawides, die zijn heel erg gekromd. Dus dat is echt 800R voor wie dat iets zegt. In ieder geval, echt zodanig krom dat je hem eerder in een sim racing setup zou willen gebruiken dan voor een Excel sheet, zeg maar.
Ja, maar dit is dus veel helderder dan die vorige generatie. Het is echt een.
Het is wel echt een stukje helderder. Nou ja, en ik ben ook gewoon benieuwd naar de andere eigenschappen. Natuurlijk, het voordeel van OLED is wel dat heel veel dingen eigenlijk haast per definitie al goed zullen zijn. Kijkhoek is OLED sterk in. Contrast natuurlijk, perfect, want zwart is gewoon zwart. Uniformiteit is vaak heel goed. Het zal, en dat is natuurlijk ook het leuke met al die schermen die nu uitkomen. Alle fabrikanten gaan eigenlijk uit van een goede basis. Dus dan wordt die implementatie heel erg belangrijk. Je ziet wel echt dat fabrikanten daar een interessante keuze hebben. Maar bijvoorbeeld die schermen van Asus, die hebben vaak USB-C met veel power delivery. Nou, we zagen van Gigabyte, zagen we een scherm dat een hele vooruitstrevende DisplayPort aansluiting had. Wat hebben we dan nog meer? HP, ja, die hadden ook heel veel power delivery. Dus implementatie, dat maakt echt wel een verschil uit.
Maar zit er ook verschil eigenlijk tussen die panelen? Want je hebt dit scherm nu gemeten. Is het dan zo dat al die monitoren eigenlijk hetzelfde presteren? Wat zeg maar met, ja, weet je, als je een Renault Twingo en een Citroën C1 hebt, dat is basically dezelfde auto, maar dan met een ander ontwerp. Is dat met die monitoren ook zo? Dat als het een 34 inch OLED is met zo'n resolutie, dat die allemaal hetzelfde presteren in ons testlab? Of zit er echt verschil tussen?
Nou kijk, wat natuurlijk wel ook verschilt, dat is ook een verschil in implementatie, is de kleurweergave. Mm-hmm. Ja, dat is nog wel een beetje de vraag. Want vorig jaar zag je bij de QD-OLED-panelen dat ze, als het ging om helderheid, dus heel erg vergelijkbaar waren vaak. Maar de OLED-panelen, daar zat wel echt een verschil in. Want bijvoorbeeld Asus had eerder ook een 27-inch OLED-monitor, dus op basis van het oude paneel. En dat was eigenlijk de enige monitor die wel feller ging. Dus in die zin, OLED zat vorig jaar wel wat meer verschil in. Dus ik hoop nu eigenlijk dat dankzij dat nieuwe paneel, zeg maar, alle fabrikanten een beetje op hetzelfde hogere pijl uitkomen. Dus dat het verschil tussen schermen niet door de fabrikant in die zin wordt gemaakt. Want natuurlijk, ja, misschien hè, wil je op een andere reden juist geen Asus. Mm-hmm. Kijk, bij dat oude paneel zou ik eigenlijk bijna zeggen van, ja, koop die gewoon, want dat is de enige die feller kan.
Ja. Maar jij gaat dus de komende weken veel Age of Empires spelen op een heel mooi scherm.
Nou, Age of Empires weet ik niet. Sowieso, we hebben verschrikkelijk veel mooie schermen staan. Ja, ik heb de komende weken echt wel wat doen. We hebben ook nog een aantal LCD's staan die ik nog steeds moet reviewen. Een scherm met 540 hertz. Een Samsung Superwide van 57 inch.
Oeh.
Ja, dus
mooi spel.
Heel veel mooie spullen. En dan komen waarschijnlijk volgende maand alweer een lading nieuwe OLED monitor aan. Tenminste, dat hoop ik. Dus ja, dit worden leuke tijden.
En drukte op de monitormarkt.
Veel drukte.
Yes, dan ben ik de volgende, denk ik. Want ik was in 2006. Ik kreeg afgelopen maandag een mysterieuze mail, mag ik wel zeggen. Dat gebeurt wel vaker, hoor. Dat was iemand van een PR-bureau die zei, moet je horen, Google heeft morgen, dat was dan dinsdag, een digitale ontmoeting. We willen iets aankondigen. We willen niet zeggen wat het is. Maar er zit een embargo op tot aan woensdagavond. Dus ga je daarmee akkoord dan? Dan kan ik je daarvoor uitnodigen. En dan zorg ik dat het in orde komt en zo. Ik dacht, nou ja, weet je. Google wil iets aankondigen. Het is iets belangrijks over hun belangrijkste producten. Dat is de zoekmachine. Wat gebeurt er in de zoekmachine? AI, toch? Dat is dan wat je denkt. Dat is wat ik denk.
Ja.
Dus ik ging met hoge verwachtingen daar zitten. En ik dacht van, ze gaan gewoon aankondigen van, en nu gaan we generatieve AI in de zoekmachine stoppen. En dat douwen iedereen in Nederland en België voor de snufferd. Dat is niet wat het is.
Oh, maar wat is het dan wel?
Het is wel AI in de zoekmachine, maar dit verbaasde me enorm. Het was een Google Meet uiteraard, want het is Google. Ik kwam daar binnen, waren 150 mensen. Ik zat die namen doorheen te scrollen en ik dacht, ja, ik zie namen uit letterlijk de hele wereld. Dit is geen Europees feestje of zo. Dit is van meerdere continenten en zo. En dat was het ook. En ze hadden inderdaad aan te kondigen dat ze op één specifieke plek, namelijk in de Android-app als je Lens gebruikt, dat je dan in de resultaten generatieve AI kan tegenkomen. Maar ook weer niet altijd. Dus het was heel beperkt, maar het was wel voor het eerst dat ze AI uit labs hebben gehaald. Want tot nu toe was het een soort van testfunctie in de zoekmachine. En was dus niet breed beschikbaar. Alleen als je zelf had aangegeven van dit wil ik zien, dan kreeg je dat te zien en anders niet. En nu is het voor het eerst wel voor alle gebruikers beschikbaar. Maar dan alleen op Android-telefoons via Lens. Wat volgens mij, ja, sommige mensen gebruiken het af en toe, maar het is toch niet iets wat iedereen de hele tijd doet. Dus het is echt nog wel beperkt. En bovendien alleen in Amerika. En natuurlijk is dan de eerste vraag die je stelt van, oké, maar wanneer krijgen we dit in Europa? En dan zeggen ze iets als, in sommige regio's hebben we wat moeite met regelgeving om de release op orde te krijgen. En dat blijkt ook wel, want al die techproducten, ook software, die komt in Europa tegenwoordig later uit. Google Bard, de chatbot, was 2-3 maanden later dan in de rest van de wereld. Threads kwam 5 maanden later van Meta. Dus kennelijk hebben ze daar inderdaad wat hordes te nemen.
Is dat dan regelgeving op het gebied van privacy, dat soort dingen?
Ja, en volgens mij waar je de data opslaat en hoe je de data verwerkt en hoe je dat weergeeft aan de gebruiker. Zo van, we verzamelen deze data en dat gebruiken we daar en daarvoor. Dus het is AVG en volgens mij dan ook
DSA.
DSA.
Ja.
Ja, zodat alles daarvoor in orde is en ze zichzelf helemaal weer ingedekt. En nog een andere functie. Ja, die ik vond hem wel heel leuk. Een beetje gimmicky. Je kan dus lang bij, dat is op een paar telefoons maar, namelijk de S24 en de Pixel 8. Kun je lang op de navigatiebalk of de homeknop drukken, afhankelijk van wat je gebruikt. En dan komt er een soort van Google overlay. Dan kun je een cirkel tekenen om de tekst of het object waarover je meer wil weten. En dan selecteert hij dat automatisch en dan gooit hij dat in een zoekopdracht. Ook als dat een plaatje is. En als het een plaatje is, dan kan je er ook bij vragen van iets wat je wil weten. Dus je zet, weet ik veel wat, een plant op de foto. En dan, dat is letterlijk de demonstratie. Hoe geef ik dit ding water? En dan, of hoe vaak moet die water hebben? En dan komt daar een gegenereerd antwoord op. Dus dat hadden ze aan te kondigen. Maar het was allemaal heel beperkt en heel klein en heel voorzichtig. Dus ik verwachtte zeg maar een hele omwenteling in hoe we Google zoeken gaan gebruiken. Want zo, die indruk kreeg ik van tevoren. En dat is het nu nog niet, maar het komt er wel aan. Is er iets waar je naar uitziet, Donovan? AI in je zoekmachine?
Hij straalt.
Ja en nee.
Hij is enthousiast.
Ja, precies. Ja, nee, ik heb natuurlijk een hele tijd gestoeid met ChatGPT.
Ja,
en daar werd ik heel erg. In het begin werd ik daar heel erg enthousiast van. En op zich kakte dat vrij snel weer in.
Ja.
En ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde met AI in de zoekmachine. Ik denk dat het je heel erg kan helpen. Maar ik denk ook dat het je. Ja, ik weet het nog niet helemaal. Ik heb gematigd positief.
Het kan ook juist meer frustreren, omdat het meer zou moeten kunnen. Maakt de frustratie groter op het moment dat je dus niet begrijpt of dat je dus niet komt waar je wil zijn. Want het zou juist beter moeten gaan. En dat is met alle technologische. Je ziet het bijvoorbeeld in de sport, waar technologische middelen nu worden ingezet, wordt de frustratie als het toch misgaat nog vele malen groter. Juist omdat het beter zou moeten gaan. En dus die paar keer dat het misgaat, die worden veel meer uitvergroot. En dat ga je nu in dit soort dingen ook zien. Als jij in Google, of als jij in de zoekmachine iets intikt, die komt niet helemaal waar je wil zijn. Dan denk je, nou oké. Maar als het inderdaad een heel AI-systeem achter zit en die slaagt er niet in te begrijpen waar je heen wil, dan maakt het alleen maar erger.
Ja, het moet 100% van de gevallen werken en niet 99%.
Ja, en niks werkt 100% van de gevallen.
Nee. Nee, dat is zo. Maar kijk jij ernaar uit, Jor?
Het specifieke voorbeeld wat jij nu noemt. Kijk, mijn vriendin is 2 jaar geleden 5 dagen naar het buitenland gegaan. Toen ze terugkwam, waren er 3 planten dood. Dus
oh, het voorbeeld.
Ik had maar 1 taak. Nee, ja, goed. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Maar dat is dan 1 ding. Maar je kan ze gewoon natuurlijk allemaal water geven. Maar inderdaad, ik sta wel eens gewoon bij een plant met een gieter. En dat ik denk, hoeveel moet hier nou in? En dus dit hele specifieke voorbeeld. Dat ik was zoiets van, oh, dit is handig.
Mm-hmm.
Dus, maar kijk ik ernaar uit? Nee. Het is in die zin, als het eenmaal is, ga ik het heus wel een keer proberen. En als het dan mij hierbij helpt, dan vind ik het heus wel grappig. Ja. Maar ik zit niet hier echt naar uit te kijken van dit gaat mijn leven veranderen.
Nee. Wat ik ook opvallend vond, dit was zo'n klein detail wat in de vragen naar voren kwam. Maar dan denk je, Google gaat op volle toeren vooruit. Die hebben zo'n groot plan met AI en zo. Dus dit brengen ze op de Pixel 8. En de S24 als eerste uit. Die hebben allebei Gemini Nano aan boord. Google's taalmodel dat vorige maand uitkwam. Vorig jaar was het ook, maar ook vorige maand. Dan denk je, nou, dan gebruikt die functie, gebruikt dat. Maar dat is niet zo. Ze gebruiken daarvoor een ander model. En ze hadden dus al even een ontwikkeling. En dan zegt die topman die het daarover heeft, zegt dan iets van, ja, we hebben er al mee geëxperimenteerd en we zien wel veelbelovende resultaten, maar dat hebben we nog niet geïmplementeerd. En denk ik, maar het is Google. En het is Google. Waarom is dat niet geïntegreerd of zo? Anyway, dat vond ik
opvallend. Ik vraag me dat sowieso ook af met heel veel van de slimme assistenten. Ik bedoel, ze zijn nu zo ver daarmee. Maar ik hoor nog steeds mensen worstelen met de Google Assistant of met Siri. Die dan inderdaad gewoon, als je een vervolgvraag stelt, dat hij dat dan niet snapt. Terwijl als je in ChatGPT 3 vervolgvragen stelt, dat hij wel... Begrijp wat je bedoelt. Dat ik denk van, wanneer komt dat nou eindelijk eens bij elkaar?
Ja, vorige week hebben we het hier over die rabbit gehad. Ik heb goede hoop dat het gaat doen. Rabbit R1. Ik hoop er nog steeds op.
Ja.
Yes. Hey Jurre, wat had jij meegenomen?
Ben ik aan de beurt?
Zeker.
Was mijn... gaan we het hebben over een jaarlijks moedje, toch wel een beetje. De Big Brother Awards.
Mm-hmm.
Toch wel even belangrijk om bij stil te staan. Hè? De Bits of Freedom organiseert een awardshow. En de prijzen, tussen aanhalingstekens, worden gewonnen door de grootste privacy schenders of ander soortige problematige organisaties. Problematige, oké. Okay. En dit jaar waren de winnaars demissionair minister Jesse Gus namens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die wonnen de publieksprijs. En Meta en X wonnen samen de expertprijs. En er waren ook nog genomineerd de Koninklijke Marechaussee. En Marnix van Dijk heet die man, geloof ik, staatssecretaris. Die onder andere, ik weet even niet of ik die naam goed zeg. Ik heb mijn, ik had notes bij me, maar die ben ik even kwijt. Anyway, die heeft ook niet gewonnen. Nee, de winnaar ging naar Jesse Gus, die heeft gewonnen. Omdat zij mensen die onterecht op de terreurlijst staan of hebben gestaan, te veel aan hun lot heeft overgelaten. Je moet je voorstellen dat je dus onrechtmatig op die lijst kan komen. En dat heeft allerlei nadelen voor je dagelijks leven. Namelijk niet zomaar grenzen kunnen passeren en dat soort dingen. En ja, mocht dat je overkomen, dan is daar vrij weinig aan te doen. Want er is niet echt een soort van kant-en-klare how-to. Hoe kom ik van de terreurlijst af? Dus zij heeft hem daarom gewonnen en Meta en ik, ja, dat was een heel breed juryrapport. Het kwam volgens mij neer op het ontnemen van een stem van mensen in oorlogsgebieden. Mm-hmm. En de problematiek was gewoon heel breed van inderdaad gewoon puur datgene, maar ook de absolute macht die zij hebben en de bijna onmogelijkheid om daar een tegenmacht tegenover te plaatsen. Dat deed de experts besluiten om een Meta en X als winnaars uit te roepen. En ik moet trouwens zeggen, ze hebben dan niet gewonnen. Maar het voorbeeld van de Koninklijke Marechaussee, die waren genomineerd omdat ze een demonstratie van, Extinction Rebellion op Schiphol. Daar hebben ze een bepaalde gezichtsherkenning techniek bij gebruikt. Die ze hebben gecross-referenced met social media profielen van mensen die op een bepaalde post hadden gereageerd. Waardoor ze dus, en die mensen hebben ze dus op die manier een soort van lijst samengesteld van wie daar dus aanwezig waren op Schiphol bij die demonstratie. En die hebben ze allemaal een brief gestuurd. Dus dat zijn nogal... Ik had wel zoiets van... Deze wil ik even vermelden, want ik vind deze misschien wel nog... Ja, het is allemaal erg dat vooropgesteld. Maar,
en dat is ook fout gegaan.
Ja, want mensen hebben dus ook een brief gekregen die helemaal niet bij die demonstratie aanwezig zijn geweest. Klopt, dus überhaupt al die manier van observatie en opsporing was zeer waarschijnlijk niet gerechtmatigd. En dan gaat het ook nog eens zo. Dan ga je die mensen ook nog eens een brief sturen, wat al raar is.
Ja.
En dan ook nog eens naar mensen die daar helemaal niet aanwezig zijn geweest. Dus ja, dat
ik weet ook niet of dat erger is dan wat Meta en X doen, want dat is natuurlijk veel grotere schaal. Maar bij de marechaussee verwacht je gewoon, wel, die mensen leven gewoon in Nederland, in dezelfde maatschappij als wij. Dan is het toch wel iemand die op de rem trapt en zegt, is dit wel zo'n goed idee?
Ja, precies.
Moet je dit wel doen?
Er gaat dus iets mis. Waarschijnlijk, als jij bijvoorbeeld iets van een huiszoeking wil doen, dan moet je een rechterlijk machtiging hebben daarvoor. Dus dat zal hier mis zijn gegaan. Maar wat je zegt is trouwens wel ook een factor. Iedereen tussen aanhalingstekens gebruikt Meta en X. Ja. En de jury kijkt ook naar hoeveel mensen getroffen worden door de inbreuk die gedaan wordt. En dat is daar natuurlijk vele malen groter dan bij wat de marechaussee heeft gedaan. Dus daarom zullen zij gewonnen hebben. Maar ik vond dat wel een vermeldingje waard. Dan heb je natuurlijk ook nog de positieve awards. Volgens mij heet dat de Felipe Rodriguez.
Ik vind het trouwens wel het feit dat dit een negatieve award is en desondanks gewoon een award heet. Ja. Dat vind ik echt heel leuk.
Nou ja, het leuke is, normaal gesproken wordt hij ook keurig opgehaald. Want als je naar de site van Bits of Freedom gaat, dan zie je daar ook allerlei foto's van ministers uit het verleden die dus inderdaad keurig op het podium kwamen. Dat doen ze expres. Ze willen ook de winnaars, tussen aanhalingstekens, de kans geven om een weerwoord te geven. Want er zal altijd wel een reden zijn geweest dat X of Y gedaan is. Maar Jesse Gus was niet aanwezig op de awards. Dus die is hem niet op komen halen.
Misschien een brief sturen. Ja, precies. Basis van gezichtsherkenning dan.
Ja, zet er ons gewoon op een lijst.
Ja.
Nee, je hebt ook nog de Felipe Rodriguez Awards. Dat is een award die voor juist, dat is wel de positieve award voor mensen die dan alle. En die is dit keer zelfs 5 keer uitgereikt. Ik ga ze niet per punt beantwoorden wat ze nou gedaan hebben. Maar Robin Pokorny, Wido Potters, Muslim Rights Watch Nederland, Niels Westerlaken en expertisecentrum Spoon. Die hebben allemaal de Felipe Rodriguez Award gewonnen. En dat...
Heb je één voorbeeld van wat ze dan zo goed hebben gedaan?
Ja. Die heb ik wel, want ik steek nu net mijn notes weer even weg. Ja, de Muslim Rights Watch, die hebben zich ingezet voor mensen die onterecht op de terreurlijst zijn geplaatst. Dus dat is een beetje...
Letterlijk het omgekeerde van.
En Robin Pokorny, die heeft de racistische trekjes van anti-speak software aangekaart. Dat speelde in coronatijd. Ja. Moesten leerlingen of studenten draconische dingen installeren op hun laptops om maar te zorgen dat ze dan een tentamen of toets konden doen, waarbij ze dan niet konden spreken, want alles werd dichtgegooid. Maar afhankelijk van volgens mij kwam het neer dat de software niet elk type huidskleur op dezelfde manier verwerkte, zeg maar. Dat werd dus downright racistisch. En dat volgens mij heeft ze de zaak die daar niet gewonnen volgens de insteek, maar is er wel, doordat ze het heeft aangekaart, van alles veranderd aan die software, is nu wel ingezien dat het anders moest. Dus dat zijn twee voorbeelden van voorvechters die goede dingen hebben bereikt. Dus ik vind dat wel fijn dat, hè, want je bent heel erg geneigd als je die Big Brother Award hoort en je leest de verhalen van waarom de mensen genomineerd zijn en wat er allemaal misgaat. Je denkt van, Hoe dan? Ja. In wat voor tijd leven wij? Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die het zich hard maken om het allemaal beter te maken voor ons allemaal.
Nou, dat wat die software betreft, krijg ik meteen een flashback naar wat ik ooit heb meegemaakt. Ik werd uitgenodigd door een fabrikant die een nieuwe slimme webcam had ontwikkeld. En die zou dan met je mee bewegen. Dus als je dan heen en weer liep, dan zou die camera je volgen, zodra die je zou detecteren. Dus toen kwam ik daar en toen ging ze die demonstratie geven. En dat werkte dus niet. Dat werkte niet. En toen gingen ze kijken in de backend waarom dat niet werkte. En toen bleek dus dat het systeem zei, er is geen mens gedetecteerd. Toen dacht ik, oké, juist.
Dan weten we wel wat de trainingsdata is geweest.
Ja,
dan,
precies.
Hoeveel mensen daarin zaten.
Dat blijft helaas aan nu ook nog steeds.
Voor mij was dat trouwens precies het probleem met die spionagesoftware voor studenten. Dat moest aanwezigheid zeg maar checken. En dan zei hij, er is geen mens. Ja. Zien we niet.
Nee, dan kreeg je een soort aantekening. En bij zoveel aantekeningen had je gespiekt zoiets.
Dat is het. Kijk, je mag die software is natuurlijk allerlei dingen gericht. Zoals bijvoorbeeld dat je er niks bij mag houden. Maar je mag natuurlijk ook niet zomaar even weglopen. Want dan kan je natuurlijk in een andere kamer even rustig wat dingen gaan opzoeken. Ja, als dat ding dan niet detecteert dat je er zit, dan is dat wel een probleem.
Ja, ja. Is het zeker.
Dus kortom, we zijn bijna 15 jaar verder en er is niks veranderd. Nou, fijn.
Ja.
Donovan, wat heb jij meegenomen?
Nou, ik kreeg vanmorgen, ik zag vanmorgen het verontrustende bericht dat je van gamen doof wordt.
Wat?
Hè?
Wat zei je?
Precies.
Wat zijn we grappig.
Inderdaad. Nee, het was, er is een onderzoek gepubliceerd van BMJ of BMJ Public Health. Die hadden een onderzoek gedaan naar gamers. En het geluid wat er waarmee ze te maken hebben terwijl ze aan het gamen zijn. En het blijkt dus dat als je, zoals hoe zij het brachten, als je veel gamet, dan kan je hoorbeschadiging oplopen. Want games en hard geluid, dat is natuurlijk met elkaar verbonden. Er zijn natuurlijk geen enkele andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je gehoorschade kan oplopen alleen als je gamet. Ja. Ik word er altijd een beetje moedeloos van, want ik merk de manier waarop dit is ingestoken voelt gewoon echt alsof het gamen er weer als een zondebok bij wordt gehaald. En als je dat onderzoek leest, komt het er eigenlijk gewoon op neer van als je wordt blootgesteld aan veel harde geluiden, kan je gehoorbeschadiging oplopen. Nou ja, en dat was het.
Kijk, ik snap in die zin wel. Kijk, als je het nou zo zegt van gamers anno nu zijn eerder geneigd om te gamen met een headset op hun hoofd in plaats van met speakers. Ik heb vroeger echt volgens mij mijn hele kindertijd nooit met een headset gegamed. Nee. Eigenlijk pas heel veel later, toen op een gegeven moment inderdaad dat we een computer beneden hadden, mijn ouders een keer zeiden van joh, kan het even uit, zet anders even een koptelefoon op je hoofd, weet je wel? Dat is. Maar volgens mij is het nu, het zal per persoon verschillen, maar toch meer de standaard dat zeker hardcore games gewoon met een headset opgamen, ook omdat het voordelen oplevert bij het gamen. Je hoort vaak voetstappen bijvoorbeeld in een shooter. Klopt. Die hoor je echt als je een goede headset hebt, terwijl als je met boxen speelt, dan hoor je dat stuk.
Ja, dat is waar. En op zich begrijp ik dat ook wel. Maar dus denk ik.
Als je het zo insteekt, van de meer dan vroeger is het een risico om inderdaad, als je een hele dag zo'n ding op je oren hebt en je hebt het geluid hard staan, dan is dat best wel een blootstelling. Maar ja, het is natuurlijk wel meer dat daarvoor.
Als degene die dit artikel heeft doorgenomen, wil ik dit gesprek wel een beetje bijsturen. Want het was niet zomaar een onderzoek. Het was een meta-analyse van 14 andere onderzoeken die ze geselecteerd hebben uit in totaal, ik geloof iets van 60 onderzoeken. Daarvan vonden ze 14 maar goed genoeg. De Wereldgezondheidsorganisatie was erbij betrokken. Een paar universiteiten. Het was dus ook echt wel een breed onderzoek. En daarnaast trokken ze niet de harde conclusie die jij zegt. Ze zeiden heel voorzichtig, er lijkt een relatie te zijn tussen gamen en blootgesteld worden aan te hard geluid. Ja. En er is een bekende relatie tussen blootgesteld worden consequent aan te hard geluid en gehoorschade op latere leeftijd.
Ja.
Nou, dat is de lijn die ze hadden. En ze zeiden ook nog daarbij als advies, eigenlijk zouden we als maatschappij moeten nadenken, dat was ook de insteek boven het artikel die ik had gekozen, moeten nadenken over regels rondom geluid in games. Omdat het gewoon, dat doe je lange tijd. Dat is de gedachte. De meeste gamers gamen best wel lang. Mm-hmm. En als je dat altijd op hard geluid doet, dan word je dus, weet ik wat, 15 tot 20 uur per week of hoe lang je ook gamet, blootgesteld aan eigenlijk geluid wat volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te hoog ligt.
Ja.
En dat is denk ik een valide punt. Kijk, je hebt gelijk, het is echt niet de enige bron van hard geluid in onze maatschappij. Je gaat ook naar de kroeg of naar een concert. En daar staat het geluid ook super hard. Of je maakt een podcast en je hebt een koptelefoon op je hoofd. Kan je wel zelf reguleren hoor. Maar er zijn meer bronnen van hard geluid in de wereld. En dat is ook zo. Maar omdat ze een meta-analyse hebben gedaan, kunnen ze daadwerkelijk gamen als oorzaak wel redelijk daaruit filteren. Zo van, ja, gamen is zeker een factor. Niet de enige factor, het is zeker een factor hierin.
Ja, maar dat is mee. Ik zeg, omdat we dus meer gamen met headsets op. Ik vind het best wel fair om te zeggen van, joh, denk er bij na. Kijk, gehoorschade kun je op allerlei manieren oplopen. Als je heel even bij heel, heel, heel hard geluid staat, kan dat al meteen gehoord. En ja, naarmate het, zeg maar, de heftigheid van de te hardheid minder wordt, kun je er wat langer tegen. Daar is dat
precies.
Maar als het, zeg maar, geel is, dan kan je daar bijvoorbeeld, ik noem het even geel, dat is het niet vast omlijnde. Maar stel dat je in het geel staat, dan kan je daar misschien prima een half uurtje, of misschien wel een uurtje of arbitrair staan. Maar als dat 3 uur of 4 uur is, dan wordt het risico op gehoorschade wordt steeds groter. Naarmate, zelfs met de zon, want als je insmeert, ja, de eerste half uur gaat goed, maar naarmate je langer, zal je of vaker moeten insmeren, of je moet op een gegeven moment de zon uit. Want het risico op huidschade, dus verbranding, wordt groter naarmate de periode langer is. Ook als het niet super heet is, of als de zon niet super sterk is, kun je verbranden. En dat is met geluid hetzelfde. Zelfs bij een heel klein beetje te hard, bijvoorbeeld een headphone waar je misschien wel je teamgenoten de hele tijd hoort praten over de actie van Fortnite heen, om maar even wat te noemen. Ja, als dat uren en uren aanhoudt, dan kan het inderdaad voor gehoorschade. En ik denk, ik durf mijn hand wel voor in het vuur te steken dat best een onderbelicht onderdeel is van gehoorschade. Als ik aan gehoorschade denk, dan denk ik aan grote festivals en concerten en inderdaad kroegen waar ik met mensen probeer te praten over de muziek heen. Ja. En dat ik, als ik geen oordopjes in de 's avonds in bed lig, dan suizen mijn oren.
Ja.
Dat is de associatie die je maakt. Maar inderdaad, als je gewoon een hele dag hebt zitten gamen met een headset op je hoofd, en misschien heb jij wel, ik kan dat niet, dan gaan mijn oren op een gegeven moment gewoon gloeien van, ik hou niet van headset. Maar misschien heb jij wel een hele goede, lekkere headset die je inderdaad de hele dag probleemloos op je hoofd kan houden. Ja, dan is dit best iets om rekening mee te houden. Ja.
Heb je wel eens na het gamen last gehad van suizende oren of zo'n piep?
Nee, dat niet. Gelukkig niet. Nee. En ik bij mij is het een beetje 50-50. Soms game ik met headset op, soms niet.
Dan moet je wel.
Dat moet ik wel inderdaad. Ja. Maar ja, dan zorg ik er gewoon voor dat ik hem niet te hard zet, zodat ik er geen last van krijg.
Precies.
Het punt wat ik onder andere nog even wilde maken, maar wat je een beetje hebt weggenomen, was dus inderdaad... Ja, maakt niet uit.
Sorry.
Maakt niet uit. Dat was dus inderdaad dat. Ik heb uiteraard ook, want jij hebt er ook een artikel over geschreven, Arnoud. En van alle artikelen die ik langs heb zien komen op het wereldwijde web, was die van jou inderdaad gewoon het genuanceerst. Precies wat je eigenlijk net zei. Dat is dus hetgeen wat gewoon goed naar voren kwam in het artikel. En dat miste ik bij heel veel andere artikelen die heel veel niet-tweakers lezen. Ik zal geen namen noemen, maar... Dat was vooral hetgeen wat mij stoorde. Want heel veel andere artikelen koppelen het gewoon als van gamen hoor je doof.
Het sluit natuurlijk aan, gaf jij in het begin al, het sluit natuurlijk aan bij een irritatiepunt dat leeft bij veel mensen die actief zijn in gaming. Namelijk dat gaming al heel snel aangewezen wordt als een zondebok. Er hoeft maar, zelfs rond de aankondiging van GTA 6 werd er alweer gezegd van, oh ja, GTA 6, dat is dat is die game waar mensen agressief aan worden. Of, weet je wel, de hoogtepunten worden heel vaak in een bepaald kader neergezet, waarbij de vraagtekens worden gezet rond verslaving, rond het aanzetten tot geweld, dat soort dingen. En dat doen we niet bij grote films of bij muziek of wat dan ook, maar gaming blijft als cultuurvorm, als entertainmentvorm, altijd synoniem voor inderdaad de problematiek die er omheen bestaat. En die is er heus wel. Maar dat betekent niet dat je iedere keer dat je die pieken hebt, de horizons, de GTA's, als het daar eventjes een keer over mag gaan in de mainstream media, dat er daar meteen weer een mits of een maar bij geplaatst moet worden. Wat we ook niet doen bij als er een keer een nieuwe Star Wars film Barbie Oppenheimer noemt allemaal maar op. Dat doen we daar ook niet bij.
Hier is een nieuwe Tesla. Wist je trouwens dat er heel veel ongelukken gebeuren in het verkeer?
Ja, inderdaad. Nou ja,
de elektrische auto's hebben dat is een beetje vergelijkbaar. Ik denk best dat er best wel veel mensen zijn die veel weten over elektrische auto's, die helemaal krankzinnig worden van het feit dat het iedere keer weer gaat over accubranden. Mm-hmm. Terwijl dat in de praktijk maar heel erg weinig voorkomt. Dat lijkt er wel een beetje op. Maar goed, in dat licht bezien snap ik wel dat je dan een beetje triggert op dit van gamen wordt je doof. Gamen heeft het weer een keer gedaan. Maar ik moet wel zeggen, ik vind dit, wat ik net al zei, ik vind dit wel een ander dingetje. Ik vind best dat we hier af en toe even aandacht aan mogen besteden. Of in ieder geval even mogen noemen van, joh, denk erbij na als je de hele dag zit te gamen. Dat je na de hele dag van best wel dichtbij een geluidsbron bovenop je oor hebt zitten.
Precies. Ja. Zet hem niet te hard, jongens.
We mogen best vaker horen over dit onderwerp.
Zolang we het nog kunnen.
Daarover gesproken, want ik zag op de CS zijn er ook een paar gamingproducten voor kinderen aangekondigd. Volgens mij was het Cooler Master dat dat deed, of was het een ander fabrikant? Ik weet niet helemaal zeker. In ieder geval, er waren een paar, wat was het ook weer, een hele kleine controle, maar dus ook headsets. En dan zie je wel vaak dat dat soort producten een soort maximum hebben, een ingebouwd maximum.
Ja,
ook puur om te voorkomen inderdaad dat je ook al op jonge leeftijd die schade oploopt. Dus ik denk wel in die zin dat fabrikanten er misschien wat aandacht voor hebben, maar misschien dat die niet voldoende is. En dat zoiets ook, want dat vind ik wel jammer. Er is eigenlijk geen methode om, als je natuurlijk een koptelefoon eenmaal op hebt, om dan te zien of die eigenlijk te hard staat. Kijk, Apple heeft wel zoiets dat je een soort overzicht kunt krijgen van hoe hard je geluid heeft gestaan de afgelopen week. Maar dat werkt volgens mij alleen als je ook echt een Apple koptelefoon gebruikt. Maar als ik gewoon een willekeurige koptelefoon op heb, Windows volumeregeling 21. Ja, oké, is dat dan te hard? Ja. Ik
vind trouwens wel. Ga maar.
Oh ja, ik heb wel inderdaad dat. Ik ben toevallig weer gamephones aan het testen nu. Mm. Dat je inderdaad wel hebt dat als je gewoon aan het gamen bent en je wil je volume wat harder zetten en je komt tot een bepaald punt dat hij denkt dat het te hard is, dat je wel elke keer een waarschuwing krijgt van je gaat daar wel overheen. Weet je zeker dat je verder wil gaan? Oké, en dan kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, dat wil ik, laat me met rust.
Ja. Ja.
Dan kun je hem alsnog lekker te hard zetten. Ja, of je houdt daar rekening niet mee, je denkt, oh ja, misschien moet ik hem toch maar even.
Ik heb letterlijk nog nooit in mijn leven naar die waarschuwing geluisterd, volgens mij. Want als ik eroverheen wil, ga ik eroverheen.
Ja. Maar ik heb het ook zelf gewoon niet.
Oh. Ja, maar ik vind wel dat je over begint. We hebben natuurlijk vaker hier wel gehad over de AirPods en dat soort dingetjes. En dat die altijd mee hebben discussies gehad over of het wel of niet sociaal acceptabel is om die dingen in te houden bij gesprekken. De huidige jonge generatie loopt de hele dag met die dingen in hun oor. Dus als je die wetenschap even naast dit onderwerp legt, dan snap ik best wel dat.
Dat kan twee kanten op. Ten eerste, ze kunnen de hele dag muziek afspelen op hoog volume, als ze dat willen. Ze kunnen ook de noise cancelling gebruiken en daardoor de geluiden die uit hun omgeving komen, dempen.
Ja.
Dus die dingen kan je echt beide kanten op gebruiken. En volgens mij doen mensen dat ook? Vraagteken?
Dat zal, maar ze zitten wel de hele dag in je oor. Er zullen ook mensen zijn die de hele dag dus muziek aan het luisteren zijn. De hele dag muziek luisteren. Dat is een beetje hetzelfde effect als de hele dag gaminggeluiden op je oren. Dus,
alleen daarom al, dan zou ik dus inderdaad zeggen van, vele andere artikelen, neem dat mee. Hè? Ja. Pak de muziek erbij, pak de filmpjes erbij. Heb het niet alleen maar over gamen.
Je had kunnen zeggen, langdurig koptelefoongebruik kan leiden tot en niet alleen gamen.
Punt. Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Anyway, het is over de 24 minuten heen.
Ai,
klein beetje.
48 misschien.
Is het ook niet.
Oh.
Maar het wordt wel tijd om het over de S24 te hebben. Ik wilde eigenlijk beginnen door te kijken, want een telefoon komt altijd in een markt terecht. En dat vind ik altijd interessant, die hele context eromheen. En Samsung zit nu op een andere positie dan de afgelopen 13 jaar.
Ja.
Want, zo hoorden we deze week, het is niet langer de marktleider op smartphonegebied.
Van wie hoorde je dat?
IDC en Canalys, hoe spreek je dat uit? De analistenbureaus die uitrekenen hoeveel telefoons geleverd zijn door een bepaalde fabrikant in een bepaald jaar. En daar kwam voor het eerst sinds 2011 een andere marktleider uit, want Samsung was het sinds die tijd. Dat is wel, voelden jullie al dit aankomen? Heeft Samsung afgelopen jaar echt meer concurrentie gekregen van alle kanten, denk je?
Ik denk niet zozeer meer concurrentie. Ik denk dezelfde concurrentie in combinatie met een andere trend die gaande is. Van wat ik onder andere heb gelezen, maar ook om me heen zie. En dat is dat veel jongeren allemaal een iPhone willen. En zich daar heel erg door laten beïnvloeden. Zo erg dat ik bijvoorbeeld alleen al in onze familie jengelende neefjes en nichtjes heb gehoord die een fantastisch, super deluxe, krachtig Android apparaat hebben waarmee ze de mooiste dingen kunnen doen. Maar de rest van de klas heeft een iPhone, dus zij willen ook een iPhone.
Kan het zijn dat het gat in prijs tussen de iPhones en de toplaag Androids kleiner geworden is, waardoor je bij twijfel misschien wel eerder, als je eigenlijk altijd al gedacht hebt van iPhone wil ik maar, is zo duur, ik doe al Android. Als dat gat kleiner wordt, kan ik me voorstellen dat er meer mensen een sprong naar iPhone maken. Maar dit ik heb geen idee of dat waar is.
Dat zou ook nog kunnen. Ik heb dat niet zo, dat is mij verder niet opgevallen of dat het zoiets gaande is. Misschien dat jij daar
misschien van in de high-end categorie wel natuurlijk. Ja, we
ja wel dus dat die prijzen dichter bij elkaar liggen inderdaad. Maar dat mensen ook daadwerkelijk daarom die andere keus maken.
Ja, dat lijkt me dan een logische conclusie. Op het moment dat de high-end Androids duurder worden en naar de iPhones, dan zullen er meer mensen naar iPhone springen dan dat anders het geval was geweest. Zullen er niet minder worden omdat het gat kleiner is geworden, zeg maar.
Dus, ja. Nee, niet minder.
Dat is een logische conclusie. Ik weet niet hoeveel te zijn. Maar er zijn vast mensen die om die reden dan toch voor iPhone kiezen als het gat in prijs niet meer zo groot is.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd.
En dan heb je ook nog het effect, Friso, dat dit niet meer de enige high-end telefoons van Samsung zijn sinds een paar jaar. Maar die vouwbare dingen worden steeds belangrijker. Ik heb het idee dat Samsung steeds meer aandacht besteedt aan vooral de flip.
Ja, nou, ik denk dat Samsung wel nog marktleider is op het gebied van vouwbare telefoons. Ja. Zo. Maar ja, dat zal... Nou, ik wil niet tegen drie mannen een paardenkop, maar dat is natuurlijk nog steeds een heel klein...
Noem je Jasper nou een paardenkop?
Zo, Jasper.
Heftig.
Onze social media redacteur heeft er natuurlijk een.
Asociaal, ja, ik ben ook de asociaal redacteur natuurlijk.
Heb je deze even voor social, Stijn?
Okay. Sociaal redacteur.
Maar dat is 3-4% van de markt inderdaad. Dus dat is nog vrij weinig.
Ja, ja, ja.
Ja.
Dus waar wil je naartoe? Is dat iets wat...
Nou, hoeveel aandacht besteedt Samsung nog aan zijn Galaxy S-serie als ze zoveel aandacht hebben voor die flips en die folds?
Nou ja, met ik bedoel, ik heb ze nog niet zelf mogen bekijken, maar wat ik in ieder geval heb gezien aan de hand van jouw filmpjes die je daar hebt gemaakt, want Tonne, van jij bent wel geweest. En ja, qua aan de hand van al het andere wat ik ook heb gezien, zit er inderdaad niet zo heel veel vernieuwing meer in die Galaxy S-telefoons. Die flip en die fold dan, dat zijn wel toestellen waar je ook gewoon veel mars op kunt pakken, waar dan in die zin de aandacht naar moet uitgaan. Omdat, de normale smartphone een beetje uitontwikkeld raakt.
Ja, ja, dat is natuurlijk een sentiment wat we al een paar jaar horen. Maar het is dus, ja?
Oh ja, wat ik ook nog wil zeggen. Kijk, dat is misschien nog wel iets waar Samsung zich wel kan onderscheiden van de iPhone. En ook andere Android-makers. Tenminste, tot het moment dat Apple besluit dat foldables bestaan, dan is het ineens van, wauw jongens, er zijn foldables.
Volgens mij valt Jan-Mike een beetje weg.
Ja, Jan-Mike valt een beetje weg. Moet je even aanrommelen. Maar Donovan, ik wilde vragen, Samsung is dus dan een fabrikant nu, zeg maar, onder druk. Merk je dat bij zo'n S24-presentatie? Denk je dan, oh ja, dit is duidelijk een fabrikant die nu een stapje harder moet zetten? Want ja, afgelopen jaren deden ze de S-serie, heb ik het idee, toch wel een beetje op cruise control.
Het is mij niet opgevallen dat ze nu een stapje harder hebben gezet. Ik had het idee dat ze net zo hard rennen als dat ze de voorgaande keren deden. Ik had niet het idee dat ze zoiets hadden van, of dat er een gevoel achter zat van, oh shit, we moeten...
Geen brandende urgentie.
Nee, precies.
Nou, nog niet misschien, want ze zijn natuurlijk nu net die positie van marktleider kwijtgeraakt.
Ja.
Wat je vaak wel ziet is dat uiteindelijk de jager grotere stappen gaat zetten dan de nummer 1.
Ja.
Dus wellicht dat het feit dat nu zo gekanteld is voor de komende jaar, maar dat gaat niet over een paar weken of maanden natuurlijk. Dat is iets wat je eventueel over een langere periode gaat zien. Ik denk dat misschien de vouwbare telefoons daar al wel een heel goed ijzer in het vuur is voor Samsung.
En er is natuurlijk één element waar je aan kan draaien vlak voor de release, op het moment dat je erachter komt dat je positie wil verbeteren. En dat is de prijs.
Ja.
Laten we daar maar gelijk naartoe gaan dan. Wat gebeurt er met de prijzen van de S24-modellen, Donovan?
Die gaat omlaag.
Kijk.
Die gaat zowaar omlaag nadat we...
Waar gaat die heen?
Zeg je?
Waar gaat die heen?
€50 naar beneden.
Oké.
Okay, oké. Het is niet
spectaculair, maar toch ook niet niks.
Nee, precies. En ik moet zeggen, aan de ene kant, want ik zou daar heel enthousiast over moeten zijn, maar aan de andere kant denk ik eerder zoiets van... Dat is misschien maar beter ook, want de voorgaande jaren zijn die dingen natuurlijk alleen maar duurder geworden.
Ja.
Dus dan vind ik het altijd wel een beetje zoiets van...
sigaren in je eigen doos.
Ja, precies.
Ja.
Wat
Arnoud zegt, dat klopt natuurlijk wel. Hè. Zij hebben natuurlijk gewoon waarschijnlijk hebben zij gewoon letterlijk een matrix voor hun neus waarin gewoon staat, zoveel euro goedkoper is zoveel meer telefoons verkocht. Ja. En dan een beetje fout marge. Maar dat dus inderdaad, dit zal alvast de eerste reactie zijn op dat... die verandering in de markt.
En het viel me op dat Samsung niet de enige is. Er zijn wel. Ik heb al meerdere fabrikanten gezien die hun toestellen dit jaar gaan uitbrengen voor een iets lagere prijs.
Oké.
Dus ik denk dat het dat een manier gaat zijn om mensen toch weer een beetje te poren van koop toch weer een nieuwe.
Ja.
Een markt in beweging, daar zie je dat aan.
Zo.
En waar Samsung het ook veel over had, is AI. Al een paar maanden zelfs.
Nou, origineel.
Natuurlijk.
Ja. Hoor je nergens nu.
Dat is een beetje een ding, Jur. Dat is wel het sentiment wat je veel terug hoort in onze reacties vaak. Mensen halen de schouders op over AI. Heb je het idee dat telefoons gaat verkopen voor Samsung?
Ik denk niet dat mensen hem per se gaan kopen voor de AI. Ik denk dat heel veel mensen erin staan, zoals wat Jur eerder zei deze podcast. Mensen kopen een telefoon, het zit erop en dan denken ze, oh, ik ga het gebruiken. En als het handig is, blijven ze het gebruiken. En als het niet handig is of als het tegenvalt, nou dan gebruiken ze het niet of dan schakelen ze het uit. En dat,
De use case moeten zichzelf nog gaan ontwikkelen en die moeten zichzelf nog gaan bewijzen. Kijk, als jij mij nu vertelt van, joh, over 5 jaar doe je niets meer zonder AI. In alles wat je doet zit straks AI verwerkt. Dan zeg ik, oh ja, dat geloof ik meteen.
Ja.
Maar hoe dat dan daadwerkelijk gaat werken en welke taken het me gaat helpen en wat er dan precies allemaal sneller gaat en makkelijker gaat, zie ik op dit moment nog niet helemaal voor me. Dus dat moet zich. Dus daarom denk ik ook, als de vraag die je nu stelt, gaan ze hierom meer telefoons kopen? Dat denk ik nu nog niet.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat het onderdeel is van een proces waarin wij met z'n allen gewoon stapje voor stapje gaan leren hoe AI op mobiele apparaten ons kan gaan helpen. En ik denk zelf dat ze dat zelf ook nog aan het uitvinden zijn.
Ja, en ik denk ook dat het een element is van, het is niet waarom je een telefoon koopt, maar als je een telefoon zou presenteren als de Galaxy S en het zit er niet in, dat ze het idee hebben dat ze wat missen. Ja. Denk je dat dat zo is?
Dat denk ik wel inderdaad, omdat heel veel andere fabrikanten die doen het wel. En Qualcomm heeft natuurlijk eerder dit jaar de Snapdragon 8 Gen 3 aangekondigd, die natuurlijk veel betere AI-functies heeft, die wel 98% sneller is en krachtiger is dan het voorgaande model. En ik ook daarbij zie ik dat heel veel andere fabrikanten die functies gaan benutten. Soms niet allemaal, dat is ook nog een ding. Blijkbaar kunnen ze kiezen welke van die AI-functies gaan gebruiken of welke niet. En Samsung lijkt bijna alles aangevinkt te hebben daarin. Ja. Maar moet ik daarbij wel zeggen, dat viel me dan ook wel op, dat een deel van die functies dan niet op het toestel zelf wordt gedaan, terwijl de Qualcomm dat wel zou moeten kunnen.
Mm-hmm.
Maar dat ze dat dan gaan doen via de cloud. Dus dat,
maar hier maak je de denkfout. Alleen de Ultra heeft natuurlijk die Qualcomm en die S24 Plus hebben de Exynos 2400 aan.
Precies, dat was ik even vergeten te melden. Ja,
ik heb geen idee of die dezelfde capaciteit heeft op dit gebied. Ik denk wel dat het aardig vergelijkbaar is.
Maar Ja, redelijk.
Ja.
Samsung had wel gezegd dat hij ook veel sneller was qua AI. Maar dat is helemaal vergeleken met de Exynos 2200. En die is al 2 jaar oud.
Precies.
Dus ja, zo is het natuurlijk makkelijk scoren.
Ja.
Ja, mijn auto is sneller dan paard en wagen. Ja,
precies.
De telefoon zelf, Friso, jij en ik hebben het beide niet gezien. Dus Donnie doet even niet mee. Mm-hmm. We hebben wel plaatjes gezien.
Ja.
En ik dacht, ik zie dezelfde telefoons als vorig jaar. Ik zie geen verschil. Had jij dat ook?
Zien we toch al jaren?
Ja, ze hebben inderdaad niet heel veel aan de buitenkant gewijzigd, zo lijkt het. Ja, de schermrand is iets dunner. Net een beetje hetzelfde als wat Apple natuurlijk ook. Oh ja, en de titanium natuurlijk ook in navolging van Apple.
Tuurlijk.
Maar dat zag je niet op de foto waarschijnlijk.
Maar dat zag je niet op de foto.
Nee, dat wist ik dan. En een rechtscherm op zich, dat lijkt mij wel prettig in ieder geval.
Mm-hmm.
Zeker in combinatie met die S-Pen van de Ultra, daar heb ik nu over. Want de S23 en S23 Plus, die hadden al een rechtscherm.
Ja.
Maar de Ultra, die had dus de afgelopen, wanneer zijn ze daarmee begonnen, Arnoud? De S8 of zo? Of misschien al eerder, S7?
Met de Ultra?
Nee, met schermen die van die aflopende kromme randjes hadden.
Oh, volgens mij zelfs de S5 al.
Nee, de S5 nog niet. Ik denk de S6. De S6,
S6
Edge
was het dan.
Zelfs.
Oh ja, Edge.
Die heette Edge om die reden. Ja.
Ja, en nu dus. Nou, na
strikt hoeveel genomen de Note Edge uit 2014. Maar dit is haast een pubquizvraag.
Ja. U gaat door voor de wasmachine.
Dank u.
Maar nu gaan ze er dus mee stoppen. En ik denk eigenlijk wel
ook op de Ultra?
Tot tevredenheid. Ja, op de Ultra dus. Daar gaan we specifiek om. Want op de normale S-serie waar ze dan
was
mee
gestopt.
Ja.
En ik moet je zeggen, het werkt. Dat werkt echt al stukken beter. Want ik merkte inderdaad met de toestellen die ik hiervoor getest heb, dat als je inderdaad met de pen in de weer gaat en je zit op de hoek, je zit op de rand, dat je toch vaak hebt dat je net met die pen eraf glijdt. Mm. Of dat die net verkeerd registreert, waardoor je een rare krabbel krijgt aan het eind en zo. En met met de S24 Ultra had ik dat probleem totaal niet. Dus ik ben heel blij dat ze nu eindelijk die gekromde rand hebben weggedaan.
Yes, beter schrijven aan de rand. En dan zijn er nog een paar dingen die ze niet van Apple hebben afgekeken, maar van Google. En de belangrijkste natuurlijk, 7 jaar updates.
Juist.
Is dat iets waar jullie blij van worden?
Ik wel.
Ja, ik word er
sowieso heel blij van. En ik weet wel dat er, er zijn smartphones die minder lang support hebben. En als die support stopt, dan heb ik zoiets van, nou, dan flash ik er lekker een eigen rommetje op. Maar de gemiddelde gebruiker doet dat niet.
Niet?
Nee, absoluut. Totaal niet. Nee. En voor hun is dat natuurlijk ideaal. Want ze kunnen langer doen met hun toestel.
Ja, en denk je dat dit veel gaat betekenen voor de markt, Friso? Gaan andere fabrikanten nu ook volgen?
Nou, ik denk het wel. Want ja, goed, je zegt dan, Samsung is geen marktleider meer. Oké, goed, ze zijn misschien niet meer de absolute marktleider. Net als dat ook van de week trouwens het nieuws kwam dat Apple niet meer het allerwaardevolste bedrijf was ter wereld. Nou, goed,
ook nog eens, ja.
Dan hebben ze 1 miljard minder aan marktwaarde dan Microsoft. Nou ja, lekker boeien. Ze hebben nog steeds, weet ik niet veel hoeveel, duizenden miljarden aan waarde. Dus ik bedoel, Samsung is natuurlijk nog steeds wel veruit een van de grootste smartphonebedrijven. En zal dat, nou, neem ik aan in ieder geval, de komende jaren nog wel blijven. En ik denk dat dat dus heel belangrijk is om aan de markt te laten zien van, jongens, hè, we moeten hier wel verder een stap in zetten. Niet dat Samsung nu een bedrijf was dat eerder niet goed deed. Ik bedoel, ze hadden eerder de belofte van 5 jaar updates en 4 Android upgrades. Dat was eigenlijk ook al heel netjes. Goed. Ja. Maar je zag wel dat ook die belofte toen al zeg maar de Chinese smartphone merken wel overhaalde om ook hun toestellen langer te gaan ondersteunen.
Ja.
Dus ik denk zeker dat, nou ja, om toch even Asus in een iets negatiever daglicht te zetten. Nou, dat ze als ze nog eens een keer een Zenfone gaan uitbrengen, dat ze echt niet meer weg kunnen komen met, wat was het?
Vier jaar.
Ze hadden wel 4 jaar. Ja, Sony was heel kort. Hè?
Ja, hetzelfde verhaal. Sony en Asus hadden tot aan vorig jaar 3 jaar updates.
Ja.
Mm-hmm. En toen hebben ze allebei, of dat was tenminste tot 2 jaar geleden inmiddels, want we zitten nu in 2024. Mm. En vorig jaar hebben ze allebei voltots gezegd, we hebben het verhoogd naar 4 jaar. Ja. Nou, hij dacht, oh, dat is dichterbij. Ja, precies. Dichterbij Samsung en de andere wat grotere fabrikanten. Heel mooi. Maar ja, nu in vergelijking met de 7 jaar van Google, van Samsung, en heb je natuurlijk ook de Fairphone die zelfs de 10 jaar wil aantikken.
Ja,
van dat.
Dat heb ik niet eens gehoord.
Oh ja, nee, dat is inderdaad het ding. 10 jaar lang.
Ze beloven 8 jaar. En ze mikken op 10 jaar. Dat was
dat is het ding inderdaad. Ja, dan voelt die 4 jaar opeens toch wel nog steeds heel erg mager.
Is het ook? Ja.
Tegelijkertijd, je zou je wel kunnen afvragen of dat misschien dat soort merken niet doet besluiten om er dan maar helemaal mee te kappen. Als natuurlijk de bar of entry eigenlijk steeds verder omhoog gaat.
Ja.
In de zin dat je dus ook nu gewoon echt heel veel jaren support moet geven.
Ja, dat is natuurlijk ook niet goedkoop uiteindelijk.
Nee, dat zou ik toch ook jammer vinden. Want ik bedoel, dat soort merken brengen wel echt leuke toestellen uit die een bepaald segment, denk ik, zeker heel erg aanspreken van de markt. Ah,
dat is waar. En het grappig trouwens, daar moest ik opeens aan denken. En dat lees ik ook vaak in de comments. Mm-hmm. Dat mensen inderdaad zeggen van, ja, maar waarom doen ze dat niet gewoon even? Gewoon even wat langer ondersteunen.
Ja,
Android, open source, moet allemaal te doen zijn. Nou, even los van het feit dat er natuurlijk verschillende drivers en binary blobs achter zitten, wat het al wat lastiger maakt. Hè, vanuit bijvoorbeeld Qualcomm zelf. Is het ook nog eens zo dat ik een aantal jaar geleden bij Motorola geweest ben. En toen zijn we naar een kantoor geweest waar ze werkten aan updates. Nou, en daar kwam er toch een partij werk bij kijken. Want inderdaad, ze zijn zo druk bezig met het testen van alle drivers. Ze hebben allerlei contacten met smartphone of telefoonproviders.
Ja.
Die met wie ze bepaalde codes moeten uitwisselen en testen. En dan hadden ze rijen en rijen met smartphones staan, met allemaal andere simkaarten erin. Om te testen of die software wel echt goed zou lopen. En of er geen vreemde dingen op zouden treden als je met een specifieke provider aan de slag gaat of wat dan ook. En die personen zeiden dus ook van, ja, weet je, we zijn er maanden mee bezig, soms tot een half jaar. Dus, en daarom is het bijvoorbeeld ook zo dat we niet op dag 1 meteen een toestel kunnen uitbrengen met Android of een Android 14 update kunnen uitrollen naar een naar een toestel. Ja, en dan denk je, ja, dat is inderdaad wel. Het is leuk dat men in de community dat allemaal een beetje snel doet met oude blobs enzovoort. En daar dan een nieuwe custom ROM van bakt. Maar eigenlijk, als je het echt goed zou willen doen, zeker weten dat je niet tegen gekke problemen aanloopt.
Precies.
Ja, dan moet
je moet de koppeling met al die providers moet je allemaal testen en zorgen dat het op netwerk allemaal goed zit en zo. Ja, dat zijn allemaal vereisten inderdaad.
Precies.
Zijn er nog dingen aan deze telefoons die we echt nog moeten bespreken?
Nee, ik denk het niet echt. Nou ja, kijk, Titanium hebben we het natuurlijk al even over gehad. Ik vind het grappig om te zien dat het toch wel weer iets is waar andere fabrikanten dan Apple een beetje achterna lopen. En ja, daardoor is hij wat lichter. En hij zou steviger moeten zijn, al hoor ik natuurlijk wel. Ik weet niet of dat voor de Samsung geldt, maar ook hier in de comments heb ik bijvoorbeeld gelezen van ja, titanium, dat is wel leuk en stevig. Maar het is toch wel ook wel krasgevoeliger. Dus dat kan een probleem worden. Nou weet ik niet of dat met de Samsung zo is. Maar
nou, wat dat betreft ben ik wel benieuwd. Want je zei dat die Apple heeft het natuurlijk wel vrij slim opgelost door hun titanium een beetje van een geborstelde afwerking te voorzien. Zodat je dat misschien wat minder snel ziet als een heel klein krasje opkomt. Maar
ja.
Jij zei volgens mij dat het titanium van de S24 Ultra gewoon mat was, toch?
Ja, het is mat. Ja. En het voelt ook iets grover dan de aluminium frames die we gewend zijn. En op zich vond ik dat wel heel lekker voelen. Maar ik denk inderdaad dat als je daar een kras op maakt,
ja,
dat je dat sneller zal zien.
Uitzien.
Oh, en nog één klein detail over de Ultra. De zoom race is over.
Ja.
Want de vorige Ultra telefoons hebben een 10 keer telecamera. En deze heeft een 5 keer. Maar ja, dan wel met een grotere sensor, zodat het wel meer licht moet vangen.
Precies.
Wat denk je daarover? Heb je hem uitgeprobeerd?
Ik heb er al wel even mee mogen spelen. Alleen de versie die ik in mijn handen had, die had nog niet de final software. Dus werd ons heel hard gesmeekt om daar nog geen foto's mee te maken. En als we daar testfoto's mee maken, dat we die niet gaan gebruiken of laten zien of wat dan ook. Of dat we daar geen conclusies uit moesten trekken. Dus ik zal dat honoreren en daar geen conclusies uit trekken. Maar
heel benieuwd naar hoe dat presteert. Want dit is volgens mij voor het eerst dat ze echt achteruit gaan met een van die camera's in bereik.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd of je dan verschil ziet en of het inderdaad geen verlies oplevert. Wat Samsung natuurlijk wel zegt. Dat
AI gaat dat natuurlijk allemaal oplossen.
Ja, dat wou ik net opmerken. Wat dat betreft misschien de fysieke zoomraces over. Maar ja, nu gaat de zoomrace gewoon verder in software.
Ja.
Dat wat bekant te zeggen van het wordt allemaal digitaal opgelost. Nou, ja, ik
ja?
zou het wel ergens kunnen geloven. Want kijk, vorig jaar had ik de OnePlus Open in mijn handen.
Mm-hmm.
Die heeft een 3 keer telecamera, dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar zie je toch dat, met een relatief grote sensor dus, want dat was een 50 megapixel exemplaar volgens mij, en dat hij op 6 keer het eigenlijk heel erg aardig doet.
Ja.
En hetzelfde voor de Google Pixel, want de Pixel 8 Pro, want die heeft ook een 5 keer telecamera.
Mm-hmm.
Maar ook die, als je die op 10 keer zet, nou goed, hij was niet zo scherp als de S23 Ultra vorig jaar, maar het was niet een verschil van dag en nacht. En omgekeerd vond ik dat wel, en daarom ik denk dat het eigenlijk best een slimme keuze is om het zo te doen.
Ja.
Want die S23 Ultra, als je die dus op 3 keer prima, op 10 keer prima. Ja, op alles tussen 3 en 10 keer niet zo prima. Want daar had hij gewoon geen camera voor. En ja, dat zijn dat waren dus 2 keer 10 megapixel sensoren. Dus als je daar dan op gaat kroppen, ja, dan kun je met de beste AI van de wereld niet zo heel veel soeps meer van maken.
Yes.
Dus dat is misschien best een slimme keuze om dat zo te doen. En dan maar inderdaad niet die spec sheet nog wat verder op te fluffen.
Ja, inderdaad. Dan wil ik tot slot inzoomen.
Juist.
Op wat de komende week op de site gebeurt. Prince of Persia.
Ja, daar is hij weer. De Prince, hij is terug. Ja, Prince of Persia, The Lost Crown is afgelopen week, of deze week uitgekomen. En als je deze podcast luistert op donderdag, dan komt de review morgen, vrijdag.
Mooi.
En hij is ook goed speelbaar op de Steam Deck.
Oh.
Ja, wat ik ervan hoor, ook op Switch trouwens. Ook, ik heb zelf de Xbox Series X versie vooral gespeeld. Maar ik hoor dat hij op alle platformen wel erg stabiel draait. Dus, en leuk om te horen dat hij ook op de Steam Deck... heb je hem zelf al geprobeerd op Steam Deck ook?
Jazeker.
Nice.
Ja. Tenminste de demo dan. Ja. Ik heb hem nog niet...
Ja, dat is wel leuk. Het is inderdaad een gratis demo speelbaar. Dus ga dat vooral proberen als je...
Dat klinkt als iets van vroeger, maar dat bestaat dus nog.
Ja, niet veel games doen dat. Dus dat is wel... tenminste, bij mij weten in ieder geval. Dus dit is wel leuk.
Het enige wat ik daarmee inderdaad wel heb, is dat Steam soms een game pakt en zegt, die kun je dit weekend gratis spelen. Dus dan heb je gewoon de volledige game.
Ja,
dus
precies. Maar niet meer, zeg maar, vroeger demo, echt gewoon de demo. Dat voelt als iets uit een vervlogen tijdperk.
Klopt, ja. Ik mis het wel een beetje.
We gaan zondag weer terug in de tijd. Dat waarderen veel mensen. Dan nieuws van 10, 15 en 20 jaar geleden. Collega,
ga je over demo's praten?
Nou, dat zou best wel kunnen, ja.
Prince of Persia, The Sands of Time.
Juist. Ja. Mooi. Heel goed.
Ja,
mooi. En ik heb een verhaal klaarstaan over AI en auteursrecht. Daar is natuurlijk veel om te doen. Er gaat allemaal data in. Mag dat zomaar? Mag je teksten waar auteursrecht op leunt, mag je dat gebruiken voor het trainen van een groot taalmodel?
Dat is een Wall Street Journal in een notendop, toch dit?
Ja, en als het eruit komt, bij wie ligt dan het auteursrecht en waar ligt die grens daarvan? Dus dat zijn dingen die allemaal komende week op de site gaan gebeuren. Rest maar om jullie te bedanken. Dankjewel voor deze week. Reacties kun je achterlaten onder de .geek op YouTube. En je kan ook mailen podcast@tweakers.net. Tot volgende week. Zegt er nou niemand doei?
Nee, blijkbaar niet.